Met Michiel.
Special.
David Bowie.
3FM.
Put on your red shoes and dance the blues.
Let's dance
to the song they're playing on the radio.
There's so many stories I could tell you. I wish I could have more time to tell you things like things I could tell you. Oh, you don't know the half of it.
Als je het over iconen uit de popmuziek hebt, mag er één iemand zeker niet ontbreken. David Bowie, al meer dan 5 decennia actief. Van een piepjonge zanger tot een gedistingeerde man op leeftijd en nog altijd toonaangevend. Zijn stage-persona zijn legendarisch. De buitenaardse, androgyne Ziggy Stardust, maar ook de creepy Thin White Duke. Onlangs kwam er een verzamelaar uit die zijn gehele oeuvre beslaat. Nothing Has Changed. Er is te veel, veel te veel, om in één week te bespreken. Daarom deze week 5 bekende David Bowie-songs en het verhaal achter die liedjes. 17 jaar was David. Hij noemde zichzelf nog gewoon Davy Jones toen hij dit nummer uitbracht. Liza Jane.
Well, I got a girl that's good for me.
Hij kwam er mee op televisie en het nummer kreeg ook een airplay op de radio, maar een doorslaand succes was het nog niet. En ook de songs die hij de jaren daarna maakte werden geen hits. David experimenteerde ondertussen ook met performance arts, circus en dans. Hij had nog niet besloten dat hij echt een muziekcarrière ambieerde. Sterker nog, hij dacht eigenlijk dat hij schrijver zou worden.
I think probably I hadn't fully felt that I wanted to actually be so much a performer as considered more as a writer. And not necessarily just of songs. I thought for a lot of that period, from sort of when I really got serious about music, 67-ish, maybe 66, something like that, that I was going to write musicals. It's still my ambition. I think that's probably it's the first thing that I ever really wanted to do is the one thing that I've never done, which is write musicals, which is really quite extraordinary.
Toch, toen hij zichzelf eenmaal David Bowie ging noemen, om niet verward te worden met Davy Jones van de razend populaire band The Monkees, scoorde hij in 1969 eindelijk een hit. Puur geluk en een goed liedje, of misschien ook wel extreem goed getimed. Hij bracht Space Oddity namelijk 5 dagen uit voor deze historische gebeurtenis.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
5 dagen voordat de eerste mens voet zette op de maan, scoorde David Bowie zijn eerste hit over de astronaut Major Tom.
Space Oddity, more than anything else, was that I was still learning about song structure. I hadn't really thought out what kind of sound I wanted to use when I was making records. So I think that the way it ultimately ended up was for me an undigested kind of idea of what I should be doing.
Major Tom, de hoofdpersoon uit het liedje, zou nog vaker zijn opwachtingen maken in liedjes van Bowie, zoals in Ashes to Ashes en Hello Space Boy. Maar hier begon het dus voor hem en ook zeker voor David Bowie.
Ground control to Major Tom.
Na het succes van Space Oddity bleef verder hitsucces voor David Bowie even uit. 3 jaar lang experimenteerde hij muzikaal lustig op los. Tot hij in 1971 een redelijk commercieel klinkende plaat uitbracht. Hunky Dory. Op die plaat zat ook het nummer Live on Mars. Een bizar popliedje met een bijna even zo bizarre historie. Toen David nog niet zo'n ster was, schreef hij naast nummers voor zichzelf ook liedjes voor anderen. Met weinig succes trouwens. Zijn publisher liet hem het Franse nummer Comme d'habitude horen. En vroeg hem of hij daar misschien een Engelse tekst voor kon leveren. En al dus geschiedde.
Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude.
I wrote the song. I was with a music publishing company in the 60s. Kind of trying to be a songwriter, not even a singer particularly, but I was quite happy to write them songs and they would give these songs to different artists. That was the idea anyway. Nothing ever came of it. I think they got like three placed. And one of the things they gave me was this French song, and they said, do an English lyric to this. So I wrote this god-awful lyric, Even a Fool Learns to Love, it was called. It's dreadful. God, it's so awful.
David zong de lyrics zelf in, over de oorspronkelijke Franse muziek.
They're funny men, don't let them down. Oh, why dance and dance and be their clown. The time, the happy time, that even a fool learns to love.
De publisher wees het nummer, zelfs volgens David zelf, terecht af. En belde een andere songwriter, Paul Anka, die vervolgens met deze song op de proppen kwam.
Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was dark.
The next time I heard it, it was My Way by Frank Sinatra. What happened to my lyric? Oh, I'm sorry, but it wasn't very good, so we got Paul Anka to do it. So I was really pissed off. I thought, oh, that should have been my song, you know?
David baalde als een stekker, en niet alleen vanwege de misgelopen inkomsten. En dat was precies de reden dat hij Live on Mars schreef.
So I thought, okay, I'll write my own version. So it's My Way on Mars.
Live on Mars werd een van Bowie's vreemdste nummers, maar ook een heel bekend nummer. Oké, het is nog net geen My Way, maar er zijn in de loop van jaren ook talloze covers gemaakt. De ergste moet deze wel zijn, van Barbra Streisand. David zelf had er echt geen goed woord voor over.
When Miss Barbra Streisand decided to cover Mars, going through one of her slightly more lost periods, she had her then husband come hairdresser produce and arrange and probably blow dry it. Anyway.
Die Streisand versie die bespaar ik je graag. Dit is Live on Mars. In 73 uitgekomen en door de BBC ooit beschreven als een kruising tussen een Broadway musical en een schilderij van Salvador Dali.
Take a look at the
Op het album Hunky Dory, waar ook Live on Mars op staat, geeft David met het nummer Changes al een kleine voorbode van wat zal komen.
Changes. Turn and face the strange. Changes. The
wanna be a richer man. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me.
In 1972 vond Bowie zichzelf en zijn band namelijk helemaal opnieuw uit. Enter Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. Ziggy Stardust, een biseksuele buitenaardse rockster die een leven leidt vol seks, drugs en rock'n'roll. Het is niet langer David Bowie op het podium, maar zijn buitenaardse alter ego. Samen met zijn net zo uitzinnige band vormde hij een visueel en muzikaal spektakel dat zeker voor die tijd ongekend was.
Dat was niet alleen hem. It was the entire concept. It was you know, Mick Ronson, who I think was a major player in developing Bowie's style.
Mick Ronson, Bowie's gitarist. Hij heeft een enorm stempel gedrukt op de ontwikkeling van David Bowie in de jaren 70. Van een iets wat folky sound van David's eerste albums bracht hij Bowie naar de uitzinnige psychedelische folkrock mix van Ziggy Stardust.
But Ronson came along and added his musicality to it. And gave it a sound.
Ronson was ook een van de Spiders on Mars, de band van Ziggy. Hij en Bowie vulden elkaar perfect aan. Wat goed te zien is in een baanbrekende tv-optreden bij Top of the Pops in 1972.
It's not where were you? You heard that President Kennedy was shot. It was where were you when David Bowie did Starman at Top of the Pops.
Ziggy Stardust was geboren en hij was een ster.
Now Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly. And the spiders from Mars, they played it left hand, but made it too far.
Voordat Ziggy Stardust heel David Bowie zou overnemen, bracht David zijn fantasie alter ego om zeep op het podium aan het einde van zijn tour.
Of all the shows on this tour, this particular show will remain with us the longest, because not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you.
Ziggy verdween van het podium en werd opgevolgd door een nieuw karakter, Aladdin Sane. En er zouden er nog vele volgen. Want als David iets niet interessant vindt, nog altijd niet, dan is het wel in herhaling vallen.
I very rarely follow up one album with a similar album the next time. It's something I just haven't done. And it doesn't occur to me to, still, after 30 years, it doesn't really occur to me to do that.
There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star man waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Let the children use it.
Zijn eerste echte Amerikaanse hit scoorde David Bowie in 1975 met het nummer Fame. Bowie had Engeland niet lang daarvoor verruild voor Amerika. Hij was geïnteresseerd geraakt in de sexy zwarte soulmuziek die er vandaan kwam en besloot dat zijn nieuwste creatie een echte soulboy zou worden. Het resultaat was het album Young Americans. Voor de productie daarvan belde hij Tony Visconti, de producer met wie hij al sinds het prille begin samenwerkte. Die wist als geen ander hoe David graag te werk gaat.
With everyone else, I go through a thing called pre-production, where you actually rehearse listen to loads and loads of songs and then make up your mind what you're going to do before you go in the studio. But virtually every Bowie album began as a phone call, just a phone call. David just doesn't like to be held down to anything. He likes to work with a concept, but not with firm lyrics or firm melodies. Like Young Americans was just a phone call, and he said, are you busy? And I go, well, for you, I'm not busy. What do you want to do? And he goes, well, I'm here in Philadelphia. I'm rehearsing with this band, and I've written a few songs, and I'd like you to come here and engineer and co-produce with me. So I was there within 2 days.
She was a young American.
Young America, young America. She was the young American. All night.
But she was the young American.
David had een hele band vol Amerikaanse muzikanten om zich heen verzameld. Waaronder een jonge zanger die later een enorme ster in de soulmuziek zou worden. Luther Vandross.
Well, I was basically scared. I had never met a star before. You know, and he was successful and he was his career was already up in Connecticut. And you know, it was kind of an intimidating experience. Although he himself as a person was not intimidating. He was very nice and very accommodating and warm. You know?
Maar nog opmerkelijker is de andere gastmuzikant op dit album, John Lennon. Hij schreef samen met David de grote hitsingle van het album, Fame. Daarmee kwam een wens van Bowie uit, want hij was een enorme Lennon-fan.
It's impossible for me to talk about popular music without mentioning of probably my greatest mentor, John Lennon. He defined for me at any rate how one could twist and turn the fabric of pop and imbue it with elements from other art forms, often producing something extremely beautiful, very powerful. And imbued with strangeness.
De twee ontmoetten elkaar voor het eerst op een feestje in 1974 en David was stiknerveus. Daar stond zijn grote held, slechts een paar jaar ouder dan hij zelf, maar een genie en een icoon.
Although there were only a few years between us, in rock and roll that's a generation, you know. Oh boy, is it ever. So John was sort of, oh, here comes another new one. And I was sort of, it's John Lennon. I don't know what to say. Don't mention the Beatles, you'll look really stupid. And he said, hello, Dave. And I said, I've got everything you made. Except the Beatles.
Toch kwam het helemaal goed, na die ongemakkelijke eerste ontmoeting.
Whenever the two of us got together, it started to resemble Beavis and Butthead on Crossfire.
In januari 1975 duiken de heren samen de studio in New York voor een dagje jammen. Dat leverde een cover op van deze Beatles-song, Across the Universe. En het nummer dat later Bowie's eerste Amerikaanse nummer 1 zou opleveren, Fame. Was David ten tijde van Young Americans gefascineerd door Amerikaanse plastic soul, daarna raakte hij geïnspireerd door de kille elektronische klanken die uit Europa kwamen. De sounds van bands als Noi en Kraftwerk uit Berlijn. Het zou hem dan ook naar Berlijn lokken, samen met Iggy Pop, die hij had leren kennen in een bar in New York.
Iggy Pop en ik were a couple of very naughty boys who went to Berlin to learn how to be good.
Beide kampten rond die tijd met een zware drugsverslaving. Iggy zat zwaar aan de heroïne en ook David was compleet de weg kwijt. Hij leefde in een volledig zwart geschilderd huis op een dieet van melk, rode pepers en heel veel coke. Hij had het album Station to Station gemaakt, maar hij herinnert zich eigenlijk niets van het opnameproces. Het was tijd voor een nieuwe start.
Wir befinden uns im Westberliner Stadtteil Schöneberg. In den 70er Jahren ein Ort für Freaks und Zartbeseitete. Die Hauptstraße 155, erste Etage, links. Hier lebten 1976 und 1977 David Bowie und sein Freund Iggy Pop.
Iggy und David nahmen einen Intrek in ein Berlijns Appartement und gingen samen an de Bak. De twee hadden een wederzijdse bewondering voor elkaar.
There was something with Jimmy that I hadn't seen in rock and roll. Which was a kind of a method, I can't explain it, a method poetry, an unleashing of the animalistic kinds of rock that you never really see. It's always usually safeguarded and very, very safe.
En bleken heel goed samen te kunnen werken. Ze inspireerden elkaar enorm.
Jim hadn't worked for at least 2 years, had been through some very bad times, and needed more than a little bit of support. Emotionally and mentally as well as sort of, materially.
Samen met David maakte Iggy zijn albums The Idiot en Lust for Life. Het nummer China Girl, dat de meeste mensen kennen in de versie van David Bowie, stond al veel eerder op Iggy's The Idiot. De enige met die Bowie samenwerkte in Berlijn. Zijn vriend en producer Tony Visconti pakte ook het vliegtuig naar Duitsland. Maar er miste nog iets. Last but not least kwam een versterking van Brian Eno. En die laatste hielp David om alle inspiratie die hij opdeed in Berlijn om te zetten in muziek.
What happened is that I didn't have the necessary verbal equipment to describe what I was seeing. And that's where I needed assistance. Mm-hmm. I needed somebody to bounce ideas off. Somebody to give me input.
David zou uiteindelijk 3 albums maken in Berlijn, die ook heel toepasselijk de Berlijnse trilogie worden genoemd. Het zijn Low, Heroes en Lodger.
It was strictly a question of experimentation and discovery. I had no statement to make on Low. I was low on statement. And it was low profile in its own way. And it was very indulgent album for me to find out what I wanted to do musically. By not trying to write about anything, we'd written probably more about something or other that one couldn't quite put one's finger on than we could have had we actually gone out and said, let's do a concept album. It was quite remarkable. And the same, so we thought, well, great, fine, let's do that again. It's quite exciting. So we did that with Heroes.
Het bekendste nummer van het Berlijnse trio en het nummer dat hem ook een wereldwijde hit zou opleveren, is deze, Heroes.